Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
Dit was het moment voor Klaver om historie te maken. Hij kon zijn partij voor het eerst regeringsverantwoordelijkheid laten dragen. En daar zal hij misschien in de toekomst en terugblikkend ook wel ontzettend verdrietig om worden. Want dit was misschien wel de enige kans om het voor elkaar te krijgen.
Afhameren met Wouter de Winter en Pim CD.
Politiek commentator Wouter de Winter. Witte rook, zeggen we dan, hè? Ik kwam er gisteravond vanuit het logement.
Nou, gisteravond. Het was al vroeg beklonken, gelukkig.
Geen tijdsbesef meer. Nee, zo gaat het dan. Nou, we hadden natuurlijk eerst om 12:00, kwart voor 12, Sigrid Kaag die haar verklaring afgaf. En daarna Remkes. Zullen we om in de sfeer te komen? We gaan natuurlijk uitgebreid over.
Laten we dat hoogtepunt nog even laten horen. Dat lijkt me een goed plan.
Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen. Die verlammen de politiek tenminste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. En dat verdient ons land niet.
Ik ben blij dat partijen nu eindelijk bereid bleken om die verantwoordelijkheid wel te nemen. Maar als u zegt van misschien heeft het wel wat lang geduurd voordat de partijen tot dat inzicht kwamen, dan kan ik ze niet anders dan gelijk geven.
Ja, het zijn twee korte fragmenten, maar ze vatten het eigenlijk best goed samen.
Zeker, ja. En het heeft ook veel te lang geduurd. En zeker de uitkomst die er nu is, is er eentje die ook historisch gezien eigenlijk heel verklaarbaar zou kunnen achten. Namelijk, op het moment dat een coalitie bij verkiezingen een meerderheid houdt, wat meestal niet gebeurt, dan krijg je eigenlijk het mandaat van de kiezer om door te gaan. Dus dat heeft de politiek. En in dit geval vooral denk ik D66, maar misschien ook wel de ChristenUnie destijds, want die trokken zich ook heel snel terug, toch wel zelf over zich afgeroepen. Ik denk wel dat we toch wel moeten benoemen dat het feit dat D66 nu wel heeft gezegd in het landsbelang is het nu belangrijk dat we aan de slag gaan en dat we toch onze blokkade laten varen, dat dat wel iets is wat we moeten benoemen en ook wel mogen waarderen. Want iedereen weet dat zij met hun ogen geknipperd hebben waar anderen dat niet deden. Dus je moet dat wel. Een beetje die credits komt hen wel toe. Tegelijkertijd zijn dat soort dingen nooit iets die uit de lucht komen vallen. En waren natuurlijk ook allerlei andere dingen gaande voor en achter de schermen die deze uitkomst ook bijna onvermijdelijk maakte. Nieuwe verkiezingen zou voor D66 heel slecht uitpakken. En dat komt omdat de afgelopen 6 maanden van dat nieuwe leiderschap wat dat land is beloofd niks terecht is gekomen. Met als triest dieptepunt. Maar daar komen we denk ik zo nog eventjes op. Natuurlijk die drankroddel over de informateur. Wat echt zelfs bij hardcore D66 fans totaal in het verkeerde keelgat.
Ik zag geloof ik Tom de Graaf zelfs reageren op Twitter. Ja, op een bericht hierover.
De vicepresident van de Raad van State. Nou, oud partijleider. Iemand die zich doorgaans helemaal niet met actuele politiek bemoeit of hoort te bemoeien. Ik ben hem nog wel eens tegengekomen op een D66-congres waar Alexander Pechtold werd uitgezwaaid. Maar goed, dat was op uitdrukkelijk verzoek, omdat hij oud-partijleider was en Pechtold. Mm-hmm. Maar normaal zie je dat soort mensen eigenlijk helemaal niet meer acteren in de politiek. Laat staan dat ze er commentaar op geven. Omdat dat natuurlijk wel beleidsmatig op wetsvoorstellen, maar niet op de modus operandi. En zeker niet op het niveau waar we nu zitten. Namelijk na het geklets van een paar woordvoerders en een Kamerlid / campagneleider. Dus als zo iemand bij D66 zich ongevraagd op Twitter gaat uitspreken, bedoelt hij daarmee natuurlijk ook iets voor elkaar te krijgen.
Ja.
En je zag ook in de reacties op zijn tweet, in de like, maar ook in de commentaar functie die je hebt. Voor mensen die geen Twitter hebben, maar ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar je zag ook allerlei mensen, een oud senator, Hans Engels, ook niet de eerste de beste die instemmend reageerde. Mieke Pennock, oud hoofdcommunicatie bij D66 uit de tijd van Boris Dietrich, Balkenende 2, die kritisch was. En nog een heleboel meer. Ik kon ze niet allemaal zien, want ik heb een aantal van die D66'ers moeten blokken de afgelopen maanden, omdat die een soort oorlog. Je hebt het wel eens over trollenlegers op de flanken, maar bij D66 kunnen ze er ook wat van op het moment dat je het over regenboogvlaggen gaat hebben. Maar het mogen duidelijk zijn dat er een enorme verontwaardiging ontstond over die die actie met betrekking tot die roddel.
Ja.
En daar zal het laatste woord ook nog niet over zijn gezegd.
We hebben inderdaad heel veel te bespreken, zeg ik dan altijd. Maar laten we dit dan toch maar even beetpakken. Want dan hebben we dat blokje dan zoals Hera Berghoff. Ja, daar is hij weer. Maar gehad. Want hoe gaat dat dan? Daar heb ik natuurlijk ook wel mijn gedachten bij. Maar achter de schermen. Hè, je loopt daar rond in die wandelgangen. Er wordt gebeld. Er wordt gesproken. Is dit een oenige verspreking geweest, waarin niet is nagedacht over de consequenties? Of is er heel bewust een frame op Jan Remkes geplakt?
Ja, en dat frame is zelfs al maandagavond, toen men klaar was na die ellenlange sessie, waar eigenlijk niet zoveel uitkwam. Is er al aan twee mensen al verteld dat dit was gebeurd. Dat er een suggestie was van, wat zei Remkes nou na afloop? Want die gaf daar een verklaring en dat werd dan als warrig omschreven. En ik heb ook begrepen van mensen die ook actief benaderd zijn met een bericht van, heb je wel gezien dat hij zo warrig was? En er zat al drank in de man. Dat werd vervolgens na die maandag op de dinsdag doorgerold, inderdaad, in de wandelgangen van het Tweede Kamergebouw. Wij kregen op de groepsapp van onze redactie, viel het iemand op van, god, wat is D66 alom vertegenwoordigd rond het vragenuurtje? Het is op zich niet ongebruikelijk dat woordvoerders, kamerleden, ministers en een entourage zich een beetje mengelen. Is dat een Nederlands woord?
Ja.
Ja, ik denk altijd. Ja. Nou ja, mixen met
we gaan daar niet heen.
Met journalisten die daar ook staan, omdat daar activiteit is. Hè. Is vragenuurtje, er komen bewindspersonen heel snel naar de Kamer, gaan weer weg. Dus je kan veel mensen aanschieten over de actuele politiek. En je kan horen bijvoorbeeld wat er in fractievergaderingen is gebeurd, die in de ochtend op dinsdag altijd zijn. Maar nu viel op met welke hoeveelheid D66 aanwezig was. En dat niet alleen het hoofd persvoorlichting was en zijn assistent van D66. Maar ook het Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, vice-fractievoorzitter, nota bene, voor D66 en ook campagneleider.
Ja.
Het viel ons dus al op. En ik ben zelf ook eventjes dat in de gaten gaan houden. En ik kreeg ook echt de indruk dat journalisten actief werden afgewerkt, zal ik maar zeggen. Dus dat op een gegeven moment was je dan klaar met de ene en dan gingen ze naar de volgende toe. Niet overigens in een groepje van drie, maar ieder, ieder zijn contact. En dan kwamen we, door laten we wel even benoemen, dit zijn dus de magere mannetjes. Waar
ook in de kranten een uitgebreid verhaal over is
maar
verschenen.
Waar de luisteraars van onze podcast natuurlijk eigenlijk al weken geleden is hij gekend. Hè? En dat is dan zo mooi. U hoorde het hier als eerste. want die magere mannetjes, iedereen weet nu wie het zijn. Maar de luisteraars van Afhameren, die waren daar weken geleden al in gekend. En keken daar toen al van op. En u ziet, wij verkopen geen onzin, dames en heren. Dus inderdaad, die waren genoegzaam bezig om een verhaal in de wereld te helpen. En ik heb begrepen dat er op een gegeven moment vier verschillende journalisten zich hebben vervoegd bij de omgeving van Remkes om te checken of de aantijging van drankmisbruik of drankgebruik of starnakel zijn of wat dan ook klopte. En toen moest de woordvoerder van Remkes dus zeggen dat er een borreltje voor en een borreltje na is gedronken. En dat escaleerde omdat Sander van der Wulf van de NOS daar ook de schellen van de ogen van vielen. Of zijn oren niet kon geloven dat dit zo ongegeneerd gebeurde. Met het doel kennelijk om Remkes te beschadigen. En waarom wilde men Remkes beschadigen? Ja, omdat Remkes op die maandag, na de zondag dat Sigrid Kaag in dat Strand Zuid in Amsterdam bij haar partijgenoten had gezegd dat ze haar blokkade liet varen. En dat zou dan betekenen dat ze voor de ChristenUnie open stond, maar dan wel in een constructie met zes partijen. Maar dat werd in de vertaling van wat ze nou precies zei al heel snel, we zijn het dan niet ook vier misschien. Hè? Want als je toch de bezwaren tegen de ChristenUnie laat varen voor zes, waarom dan niet op voor vier? En wat ik begrijp is dat Remkes in dat 10, 12 uur durende gesprek op die maandag heel erg is doorgaan vragen bij Kaag van, wat bedoel je nou eigenlijk?
Ja, ja.
He, want je zegt wel een blokkade opheffen, maar waar draait dat dan uiteindelijk op uit? En na heel lang soebatten werd dat penibel, begrijp ik. En voelde D66 zich behoorlijk in het nauw gedrukt. Ja. En had men dus kennelijk het idee dat het de verkeerde kant op ging voor de partij. En dat het moest worden teruggeduwd. En wat doe je dan? Dat doe je dan bij degene die de grootste bedreiging vormt. Namelijk de VVD-informateur. Want hij is natuurlijk van VVD-huizen. Die met al zijn ervaring en overwicht redelijk feilloos de holle frase van Sigrid Kaag aan het ontmaskeren was. En haar ja, toch met de billen bloot. Nou ja, dat klinkt. Dus,
denk ik uit, hè?
Ja, hoe? Maar ja, haar gewoon dwong om kleur te bekennen. Laat ik het zo omschrijven. En dat is iets wat we. In bijvoorbeeld in de tijd van Hamer, die liet de gesprekken heel lang gaan en blijven praten. Ja. Is ook een beetje misschien een SER of een PvdA-trucje. Als je maar blijft praten, dan op een moment zijn ze zo murf. En Remkes heeft een andere stijl. Die is heel snel van de knopen doorhakken. Ja. Natuurlijk ook geholpen vanwege de lange druk die er inmiddels zat op de formatie van al die maanden. Maar men heeft dus gemeend om terug te moeten slaan dan richting Remkes. En dat is dus onthuld omdat Sander daar iets over heeft op zijn website heeft geschreven. En daar ontstond zoveel verontwaardiging over. En ook omdat, ja, ik heb toen ook een tweetje eraan gewijd van drie mensen. Dus de drie magere mannetjes die dat verhaal in de wereld aan het helpen waren. En toen zag het hoofd persvoorlichting zich gedwongen om te zeggen dat hij het niet zo bedoeld had. Hoe bedoel je dat dan wel? Hè? Vraag je je dan af. Is daar een tussenweg in? Maar ook, was de martelaar eigenlijk voor het verhaal. Als hoofd persvoorlichting kan je zeggen, ik neem de verantwoordelijkheid. Mm. En het leek ook te suggereren dat hij het zelf was gedaan. Maar inmiddels wordt duidelijk dat ook de anderen daar zorgvuldig aan meehielpen. En dan valt vooral de positie van Sjoerd Sjoerdsma op van D66. Die de spin in het web is. Die ook als eerste zijn vinger opstak om te zeggen dat een cartoon niet mocht. Hè? De Kaag-cartoon met die heksafbeelding van een paar weken geleden. Sowieso iemand die niet heel erg populair is. Ook bij andere partijen. Omdat ze vinden dat hij nogal met het opgeheven vingertje staat te zwaaien. Over van alles en nog wat ook in de politiek. Je weet dat als je het moraalpaard beklimt en het met een opgeheven vinger probeert te bereiken, dan is de kans groot dat je van het moraalpaard afdondert. Ja. En dat is dus gebeurd de afgelopen dagen.
Heel interessant en het roept weer zoveel vragen op. Want
mag ik nog één ding zeggen?
Nou, je mag wel meer dingen zeggen, Wouter.
Nog één ding. Ik vind dus ook eigenlijk, zeker als je ziet wat Tom de Graaf gisteren heeft laten weten, maar ook andere D66'ers, dat zijn positie eigenlijk onhoudbaar is geworden.
Van Sjoerd Sjoerdsma?
Ja, je zou eigenlijk iemand die zo nadrukkelijk verantwoordelijk is voor de koers, zou eigenlijk nu de eer aan zichzelf moeten houden.
Dat is best een ferme uitspraak. Want dan zou je ook, want uiteindelijk heeft dus hoofdpersvoorlichting gezegd van, ja, blame is on me, hè, die heeft het zeg maar op zich genomen. Wat Sjoerd Sjoerdsma precies heeft gezegd in die wandelgangen, maar dat frame komt dus ook wel degelijk echt van.
Het wordt ook niet tegengesproken dat Sjoerd Sjoerdsma er actief aan heeft meegewerkt. D66 hield zich gisteren, behalve dan de mededeling over die bijeenkomst van Sigrid Kaag, ook redelijk op de vlakte, in ieder geval voor onze redactie. Nu kan dat natuurlijk zijn geweest, omdat er een gezellig verhaal over de magere mannetjes in de krant stond. Maar sowieso merkte je dat die partij behoorlijk in de kramp zat. En dat er ook allerlei mensen, fatsoenlijke D66'ers, zich ook buitengewoon oncomfortabel voelen bij deze manier van werken. En waarom is het zo kwetsbaar voor Sjoerdsma? Omdat hij toch Sigrid Kaag als een soort mascotte heeft gebruikt de afgelopen tijd, hè, van het nieuwe leiderschap. En daarmee eigenlijk nu de kernboodschap van Sigrid Kaag en van D66 en de reden waarom ze de verkiezingen wonnen, eigenhandig om zeep heeft geholpen. Omdat je dus ziet dat achter de schermen D66 helemaal niet het nieuwe leiderschap nastreeft, maar bij kans het meest grove manier bezig is om het politieke spel te beïnvloeden met kwaadsprekerij. Het heeft niets te maken met open en eerlijk en laat iedereen vrij en maar laat niemand vallen slogan zoals D66.
Ja. Het is typisch dat je dat aanhad, want Remkes die had dus uiteindelijk voerde die het woord gisteren. Ik zat daar ook bij en toen werd aan het einde ook de vraag gesteld van, goh, wat vindt u daar nou eigenlijk van dat dit gebeurt, dat er zo gesproken wordt? En toen zei hij, nou, ik wil niet heel specifiek op deze casus ingaan, maar in algemene zin moet het eens ophouden en afgelopen zijn met het gewoon mensen kapot maken. Zo stellig zei hij dat.
Ja.
Dus dat is inderdaad, zou je dat dan zo kunnen zeggen, misschien oude politiek. Nou, of ja, het is politiek van alle tijden.
Daar moet je ook niet naïef over zijn. Dan worden wel vaker onaardige dingen.
Nee, maar als je het frame hebt, als je het nieuwe politiek belooft.
Maar daar gaat het om. En het is dus ook niet dat het ongebruikelijk is dat mensen onaardige dingen over elkaar zeggen. Hoewel je dan woordvoerders nu, ik geloof dat in het NRC een stuk stond van ja, wij doen het dan altijd op het beleid of zo. En niet op de, nou dat valt ook allemaal wel mee hoor. Maar dit gaat om de kernboodschap van de partij. En als je die eigenhandig om zeep helpt, dan sta je eigenlijk als een keizer zonder kleren ineens in de wedstrijd. En dat is waarom het zo kwetsbaar is.
Ja, precies. Poeh, ik denk Wouter de Winter komt er even binnenlopen op de vrijdag.
Trouwens, over Remkes gesproken.
Kan het even zeg. Ik kom niet eens aan het begin toe.
Maar er is ook zo'n gekke week dit, joh. Ja. Maar die Remkes, ik heb dus begrepen dat hij was ook echt not amused, hoor.
Bleek daar ook wel uit.
Ja, je kan ook zeggen van nou ja, whatever. En het is niet voor het eerst dat mensen, bedoel dat er onaardige dingen over elkaar verteld worden. Ze hebben Hamer heel erg uit de wind gehouden de afgelopen tijd. Omdat ze zeiden, ja, het lag vooral aan de politieke partijen, niet aan Hamer. We hebben hier ook nog wel eens ons afgevraagd van ja, is dat inderdaad wel zo? Want moet je uiteindelijk ook niet aan de procesbegeleider toch vragen van, heb je de juiste vragen gesteld? Heb je de juiste acties ondernomen? Ja. Heb je op tijd de juiste conclusies getrokken? Weet je, dat is een legitieme vraag. Maar dat gaat nog steeds om de inhoud en niet over wat heeft ze met haar gedaan of wat heeft ze aangetrokken die dag. Of wat heeft ze gedronken? Want daar ging het dus bij Remkes over. Maar Remkes was, begrijp ik ook, echt not amused. En er is excuses aangeboden door Kaag in die ontmoeting begrijpen wij met die 9 partijen al. We hadden natuurlijk ook een ongemakkelijk fragment toen ze binnenkwamen die dag. En dat iedereen een box kreeg, behalve geloof ik Laurens Dassen die helemaal aan het begin was. En bij Sigrid Kaag draaide Remkes zich om. Nou, dan weet je nooit was dat
was
dan
was een soort zwaai, halve zwaai
die,
was het, hè?
Ja, die kwam een beetje laat op gang. Maar Remkes die was hier not amused over. Het is uiteindelijk wel uitgepraat, begrijp ik. Maar als dat niet was gebeurd, dan had Remkes denk ik in zijn eindverslag ook nog wel even een tik uitgedeeld.
Overigens moet ik wel zeggen dat die box is sowieso al een ongemakkelijk fenomeen. Hè? Want ik zag Pieter Heerma ook binnenkomen. Nou, Rutte is daar natuurlijk een meester in het,
vind
in
jij, dit soort dingen vind jij dan wel weer
leuk? Nou, ik vind die films altijd zo schitterend. Het viel mij ook op dat fragment. Maar dat was inderdaad wel vrij pijnlijk om te zien. Ik wil hem even oppakken op dat bij de RAI, hè, Strand Zuid, waar Kaag haar achterban toesprak. En zei, ik wil met 6 partijen verder gaan. PvdA, GroenLinks erbij. En ook ChristenUnie dan eventueel. En met die brede middenpartijen.
Ja.
Want uiteindelijk is dus die wanhoopspoging gebeurd om Remkes iemand die graag een borrel drinkt neer te zetten.
Ja.
Maar hebben zij nou een fout gemaakt door... Heeft Kaag nou daadwerkelijk niet goed nagedacht over het feit op het moment dat ze die 3 partijen noemt... Alle journalisten maakten meteen al de conclusie van ja, ChristenUnie is genoemd. Ja. Als die 2 partijen afvallen, waar VVD en CDA geen trek in hebben, dan ga je vrij snel naar de voortzetting van het huidige kabinet.
Ja, hoewel je het ook kon uitleggen dat als je met z'n 6 aan tafel gaat, dat zij 1 keer boer roept naar de ChristenUnie en met een zelfmoordpil gaat zwaaien aan tafel. En dat ChristenUnie afvalt, dat je uiteindelijk dan nog met de Kaagcoalitie overblijft. Ja. Dus dat had ook in principe nog gekund.
Ja, had dat gekund nog, want op het moment dat zij die opening biedt, Dan gaat iedereen al nadenken van ja, we kunnen het die kant op duwen dus.
Dat is ook
zij
waar.
Heeft als eerste inderdaad met haar ogen geknipperd.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook waar. Als jij weet dat er ook voor D66 een acceptabel alternatief in de wedstrijd is. Namelijk met de ChristenUnie. Hè, dat hebben wij achter de schermen. Ik heb het ook al eens opgeschreven al in juni.
Ja.
Dat ze dat intern wel al bespraken. Maar als je het ook nog eens uitspreekt. Ja, dan geef je je politieke concurrenten natuurlijk wel een aardig inkijkje. Wat ik begrijp is dat er weliswaar na die zondag goed contact is geweest, ook wel in het linkse blok. Of het linkse blok PvdA, GroenLinks, D66. Maar dat in aanloop naar die toespraak dan niet het geval zou zijn geweest. Daar werd in ieder geval ter linkerzijde over geklaagd. Dat men ook niet zo goed wist wat ze daar nou weer mee aan moesten. Waardoor je dus zag dat men toch heeft geprobeerd om... En ook echt weer op zijn D66, hè, dat je dan toch niet... Een goede strategie, we hebben die ook vaak besproken, even een paar stappen verder vooruit denkt. Waar willen we uitkomen? Wat is het resultaat van deze boodschap? Wat moet ze wel zeggen en wat moet ze vooral niet zeggen?
Ja.
Dat het toch voor meerdere uitleg vatbaar bleek. Ja. En ook buitengewoon instemmend ook werd ontvangen bij VVD en CDA. Ik heb mijn column maandagavond gepubliceerd, dinsdag in de krant, ook nog wel aangegeven van het is ook wel in die contraille opgevat als een tegemoetkoming.
Ja.
Wat er vervolgens op die maandag gebeurde, is dat wat men dan noemt een schijnbeweging veronderstelde. Dus het leek op zondag wel een opening. En op maandag probeerden ze die schade weer aan tafel weer te dichten. Ja. Door eigenlijk niet zo concreet
te worden.
Maar
dat gaat dan eigenlijk niet meer. En Remkes,
Remkes voelde dat aan.
Ja. En uiteindelijk kwam dus die wanhoopspoging van de mannetjes, de dunne mannetjes.
De magere mannetjes. Jeetje, Pim. Het is ons eigen vondst gewoon.
De magere mannetjes, Wouter. Wat erg. Om Remkes
ging
te beschadigen.
Allemaal M&M's gisteren door de Tweede Kamer werden uitgedeeld.
Door die magere mannetjes?
Nee.
Die willen nu niet meer de magere mannetjes genoemd worden natuurlijk.
Bij andere fracties waren die ineens zeer voorhanden. Dat vond ik dan wel weer grappig.
Ja.
M&M's, begrijp je?
Ja, ik snap hem. Oh? Nee, maar ik zat ook met mager en M&M's. Dat is natuurlijk ook geen combinatie.
Nee, maar dat is om die
magere mannetjes, die eten geen M&M's.
Nee, maar om ze mee te trekken in de vaart der volkeren. Zodat ze niet meer mager worden.
Ja, nee, precies. Maar wat is nou uiteindelijk het doel van het beschadigen van Remkes? Want wat wil je nou bereiken?
Nou, je wil zijn geloof. Ja, eigenlijk wel.
Maar
je
dat
wil
lukt
zijn
toch niet?
Geloofwaardigheid
dat lukt toch ook niet meer dan?
Ondermijnen om hem neer te zetten als een soort zus Antigoon. Die daar nog eens eventjes een oude. Zus Antigoon?
Van
Suske en Wiske.
Oh, ja.
Weet je nog? Dit kennen onze luisteraars wel.
Ja, nee,
Suske
zeker.
En Wiske. Je had volgens mij Amoris van Amoras
of zo. Ja.
En dat was dat witte spook.
Ja.
Met die kurkentrekker op zijn hoofd.
Ik zie hem voor me.
En die wijnbottle aan zijn voeten geketend. Maar door hem zo neer te zetten. Ja, geen wonder dat er dan straks een advies komt. Want daar waren ze bang voor. Ze waren bang voor een advies. Wat niet conform was wat zij wilden. Maar waar ze eigenlijk ook niet echt nee meer tegen konden zeggen. Dus ze probeerden ter 11:00 het proces nog zo van de rails te rijden. Door op maandagavond al te beginnen met spinnen. En vervolgens op dinsdag het nog te verergeren.
Ja, maar je hebt spinnen die heel succesvol zijn. Je hebt een spin die misschien niet lukt. Maar die weet toch al dat dit kansloos is. Want het proces is ook zo ver gevorderd. Die opening is uiteindelijk geboden door notabene Kaag zelf.
Ja.
Waar kan het nou uiteindelijk anders op uitlopen dan op dat moment nog?
Nou ja, je kan. Het zou natuurlijk nergens op uit kunnen lopen. En Remkes ze opdracht terug moest geven en zeggen, nou, het lukt niet om een, want dat was zijn opdracht, hè, een minderheidskabinet vormen. Dat was de opdracht van Remkes. Daar had D66 van meet af aan geen zin in. Die zagen dat ze in een bepaalde fuik werden geduwd, waarvan ze dachten, ja, zeker naar hun eigen uitspraak van, ja, oké, als je dan toch nu zegt dat dat ChristenUnie acceptabel is en we moeten aan tafel voor een minderheidskabinet, ja, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En als jij dan aan een extra parlementair kabinet denkt, want daar was natuurlijk ook nog even sprake van, met een romp van VVD, D66, CDA. En nog wat aangevuld met andere partijen. Of bewindspersonen die dan door bijvoorbeeld PvdA, GroenLinks en ChristenUnie konden worden geleverd. Dat PvdA en GroenLinks al heel snel zeiden, ja, maar dat gaan we niet doen. Nee. Want we willen volwaardig mee. Ja, dan valt dat weg. Dan heb je het extra parlementaire kabinet van VVD, D66, CDA. Aangevuld met een ChristenUnie. Ja, zei Remkes. Maar dan kan je ze net zo goed in het kabinet zetten, want dan zijn ze met z'n vieren. En dan heb je de meerderheid en dan hoef je ook niet elke keer apart weer met de ChristenUnie
maar
te houden.
Maar ik ben echt een beetje verbijsterd, eerlijk gezegd. Want er lopen heel veel politieke watchers rond en mensen die processen volgen, zeker bij grote partijen, die precies uitdokteren welke uitspraak heeft welk gevolg. En uiteindelijk is het gewoon in D66 gezicht ontploft, zou je dan toch een beetje kunnen zeggen. Hoewel ze dus wel die verantwoordelijkheid nemen om
zeker,
nu.
Zeker, zeker. En dat mogen we ook markeren. Ik denk overigens ook wel dat er in die partij langzamerhand ook wel een gevoel was ontstaan van maar weet je, zo erg was het nou ook weer niet de afgelopen jaren. En de oude D66-traditie is wel verantwoordelijkheid nemen, is ook redelijk alternatief. Ja. Redelijk vooral, niet radicaal, maar redelijk. En er zijn ook nog best veel mensen, Tom de Graaf is er een van, die ook heel erg wel voor bestuurlijke vernieuwing zijn. Notabene Tom de Graaf. Maar op een gegeven moment ook wel iets hebben en een verantwoordelijkheid voelen voor het landsbestuur.
Ja.
En die druk loopt intern op een gegeven moment natuurlijk ook op. En dan is het speelkwartier op een zeker moment voorbij. En ik denk, en daarom hadden we het net over Sjoerdsma, maar uiteindelijk moet je ook wel over de mensen beschikken die misschien iets minder bezig zijn met we gaan House of Cards of Of weet die serie ook weer?
Borgen.
Ja, ja.
Leuk serie.
Ja, lekker naspelen. En er werd ook helemaal geen geheim van gemaakt dat ze dat soort series allemaal prachtig
vinden. Nee, want er werd nog wel gezegd, het werd ook helemaal geëvalueerd of geanalyseerd bij BNR, hoorde ik, geloof ik. En het verhaal leek bijna dat je denkt, jemige.
Ja.
Ik bedoel, vinden House of Cards allemaal een aantrekkelijke serie?
Tuurlijk is dat leuk, maar het is fictie. En je moet dus je daar zeker niet door laten inspireren. Het is leuk om elkaar af en toe, ik weet niet, als een Frank Underwood of zo. Of hoe heet die States minister.
Jij zou wel een mooie rol kunnen spelen in zo'n serie. Als we daar een Nederlandse serie van maken.
Ja, daar zit ik te denken.
Nou, een beetje die journalist die dan dingen blootlegt en zo. Dat dan wordt daar goed laat maakt. Ja. Nee? Het lijkt me interessant.
Okay.
Maar goed, dat geheel terzijde. Sorry.
Ja. Maar dan ben ik weer de hele lijn van het van.
Ja, sorry.
Van het betoog kwijt.
Het ging uiteindelijk, ik zal je helpen. Ik zie al een Nederlandse dis trouwens ook geprobeerd. Ik geloof dat Femke Halsema die mee heeft geschreven, toch? Nou, zo'n Nederlandse politiek.
Als er iemand goed is in fictie, is het Femke.
Ja, precies.
Dus, zo, padam, die kom ik even in.
Die
Pim,
komt ook
dankjewel.
Nog even door. Maar jij had het dus over inderdaad House of Cards. En dat zeker mensen dat interessant vinden.
Gewoon te veel bezig zijn ook. En dat merk je ook wel in de contacten hoor, met mensen. Daar dat ze veel te veel bezig waren met ook de veronderstelling dat ze bij het CDA en met de VVD met allerlei stoute plannen bezig waren en met stokerij en met gespin en de enorm wantrouwen. Dat heb je vaker onder woordvoerders wel, dat zij van andere partijen elkaar verdenken van die zegt dit, die zegt dat. En daarom moeten wij daar iets tegenover stellen. We moeten eigenlijk double down, moeten eigenlijk overtoepen als er een verhaal ontstaat wat niet in ons straatje past. En dan gaan we het gewoon totaal de andere kant op proberen te sturen. Ja. Een voorbeeld bijvoorbeeld dat wij ons afvroegen, die fractievergadering van D66. Die was op woensdagavond.
Ja.
En iedereen was daarna op zoek van waar zitten ze? Want ze zitten dan weer niet in de Kamer. En toen hebben wij ook nagevraagd. En dus werd er gezegd vanuit D66... Nou ja, het is digitaal, hè? Dat kan natuurlijk ook tegenwoordig, digitaal. En vervolgens kom je de volgende dag en sommige collega's zelfs dezelfde avond al, omdat zij waren ingelicht of toevallig gewoon goede bronnen hadden of toevallig tegen het lijf liep, dat ze in een of andere NH-hotel zaten. Dus er wordt gewoon moedwillig gezegd, niet alleen tegen ons, maar ook tegen andere media, het is digitaal, dus je kan ons niet vinden. En tegelijkertijd ben je wel fysiek bij elkaar.
Ja.
Dan ben je dus aan het liegen. En als je dat doet, dat kan je doen omdat je denkt, dit is zo belangrijk. Maar het wantrouwen wat je daarmee creëert bij journalisten, voor nu, maar ook voor de toekomst. Als die journalisten jou straks dingen gaan vragen over hoe zit het met de onderhandelingen, wat vinden jullie belangrijk, hoe is er iets gegaan. De betrouwbaarheid van mensen die de media te woord staan is heel erg belangrijk, omdat er ook een self-fulfilling prophecy achter zit. Als iemand een reputatie heeft van een onbetrouwbare kletsmajoor, dan ga je die de volgende keer niet vertrouwen.
Het zegt natuurlijk ook al wat dat Sander naar buiten brengt wat er is gezegd door een mager mannetje. Hè? Dat geeft al aan dat misschien als je een hele goede onderlinge relatie hebt,
dan
zou je het misschien niet op, zeker niet op deze manier, dat je het eigenlijk spontaan niet via de geëikte kanalen naar buiten brengt.
Want je kan natuurlijk best in een gesprek, net als wij hier, hebben er toevallig microfoon bij staan, maar wij bespreken ook dingen en af en toe zeg je iets en dan denk je achteraf van dat was wel een beetje scherp of dat heb ik overdreven of wat dan ook. Wij proberen natuurlijk altijd zo precies mogelijk te zijn, maar in een normaal gesprek wat je hebt zonder microfoon en bij de koffieautomaat zeg je wel eens iets waarvan je dacht of waarvan je eigenlijk helemaal niet bij stilstaat omdat het gewoon een koffiegesprek was. Maar wat er gebeurde was dat het zo massaal gebeurde dat het waardoor duidelijk was dat de strategie was om het zo uit te vliegen.
Maar je hebt het dus over de argusogen bij D66 over wat zijn dan de spindokters bij de andere partijen aan het doen. VVD is toch interessant, we hebben het er gisteren ook al even over gehad in de video. Maar die hebben dus de tactiek gekozen van laat maar gaan. Laat maar waaien, stil zijn. Je zei Rutte lag in de goot.
Ja.
Die hebben eigenlijk geen moment, ook niet na de HJ schoollezing van Kaag, teruggemapt.
Nee, hoewel je wel. Kijk, je bent voor als journalist ben je natuurlijk niet alleen afhankelijk van wat een woordvoerder of een spindokter je influistert. Maar je hebt, zeker als je een wat grotere redactie hebt, ook genoeg andere bronnen om een verhaal te reconstrueren. En een woordvoerder wordt betaald om woord te voeren. En is daardoor ook benaderbaar. Maar er zijn gelukkig een heleboel andere mensen, kamerleden of entourage, ja, of wat dan ook, die ook over kennis beschikken. En daardoor kan je bijvoorbeeld ook dingen checken die worden verteld. En ik merkte bij de VVD, want het ging natuurlijk vooral richting Rutte destijds, die HS-schoollezing, dat ze inderdaad op het officiële niveau eigenlijk wilde zwijgen en ook toen verwezen, ja, van Rutte gaat, we wachten gewoon af wat Rutte er straks over in het debat gaat zeggen. En dat, ja, was op de perfecte Rutte manier eigenlijk van
Gaafland.
Van ja, ik ga er geen tijd aan besteden, ja, maar wat hebben we toch eigenlijk een Gaafland? Ja. Weet je, dat bijna, nou, ik wil niet smerig, want dat is het niet, maar het is het dit is, dat is het, dat is eigenlijk ook wel uit de politieke
House of cards, mensen. Ja, House,
ja,
of cards.
Ja, ja. Of gewoon een opmerking. Maar dat hoort bij het politieke theater. Ja. Dat je in die zaal staat en dat je een hele filijne opmerking, ja, maakt. Waarvan iedereen weet wat je ermee bedoelt. Ja. Zonder dat je iemand helemaal te kakken zet.
Maar ik heb dus de hele tijd de behoefte om je te onderbreken. Want wat mijn punt is dat dus, tuurlijk is er irritatie en frustratie bij de VVD over wat Kaag toen zei. Maar door zo'n uitspraak te doen in zo'n debat, zeg je eigenlijk meer en is het meer raak dan heel veel lijnen die D66 heeft uitgezet en die toch in heel veel gevallen terug zijn geslagen.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dat is interessant om te zien dat de politieke ervaring,
zeker,
hoe
zeker
speel ik het spel?
Ja, en de ene is daar beter in en getalenteerder in ook dan de andere. Je hebt mensen die heel goed in dat soort zaken het politieke spel kunnen spelen. Neem bijvoorbeeld Lodewijk Asscher, die zeer begaafd is in het debat en ook gevreesd werd. Een van de weinige mensen die Rutte aankon in het debat, dat hebben we hier ook wel benoemd, maar die er tegelijkertijd niet in slaagde om 40 zetels in de peilingen te scoren, nee, van zijn PvdA. Ook niet voor de coronacrisis. Dus je ziet soms ook dat talent, wat er wel is, zich ook niet onmiddellijk vertaalt in massale kiezerscharen. Ja. Of, ja, dat timing een belangrijk punt is. Hè, op het moment dat een coalitie totaal in de kreukels ligt en er is één groot alternatief die het uitstekend doet in de oppositie, dan kan het heel snel gaan. Je hebt het met, ja, Wouter Bos gezien tijdens Balkenende 2. Je hebt het ook gezien met Rutte tijdens Balkenende 4. Dat was zijn rise. Dat hij op een gegeven moment de juiste toon wist te, ja, raken. Een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet indienen. Want u doet niks. Gaat u maar naar huis. Wij nemen het wel, ja, over. En dat daarmee onmiddellijk aansloeg ook bij een sentiment in het land. Hij werd premier. Is hij nu 11 jaar? Wordt hij waarschijnlijk nu voor de vierde keer. Dus je ziet dat talent, dat is er wel in Den Haag. Maar het heeft met timing te maken. Het heeft met, ja, podium te maken. Ja. En ik ben heel benieuwd wat er volgende week in dat debat gaat gebeuren. Ik meen op dinsdag een debat, ja, gepland. Daar zou Rutte niet bij zijn, omdat hij naar de Europese top moet in Slovenië, als ik niet verkeerd heb. Of het debat moest op donderdag zijn en dan zou Rutte er wel bij zijn. Maar stand van gisteren was, het zou dinsdag worden. Nou, laten we daar even van uitgaan. Dat betekent dat Sofie Hermans namens de VVD dat debat moet voeren. Maar het debat gaat natuurlijk niet om Rutte of, nee, om de VVD.
Nee.
Het debat gaat om Sigrid Kaag en de draai van D66. Dus die krijgt dinsdag, ja, een heel zware middag.
En die was er natuurlijk bij de Algemene Politieke Beschouwingen ook niet bij. Dus ik denk dat iedereen er klaar voor is om haar aan te pakken. Want dan kan ik misschien een bruggetje maken naar gistermiddag. Nadat natuurlijk uiteindelijk de witte rook was opgestegen. Ben ik even zoals veel journalisten naar de Tweede Kamer gaan.
Houd je op met die witte rook trouwens.
Ja, noem eens even een metafoor, een andere metafoor. Noem eens even, dat is een vreselijke uitspraak eigenlijk. Ja. Hè?
Ik zag HB moest
Papas.
Zag ik gisteren, ja, ook voorbij komen.
Nee, oké. Ga iets anders verzinnen, misschien tijdens deze instart. Maar tijdens dit fragment. Instart is ook zo'n vreselijk woord waar je dan af en toe op terugkomt. Maar dat heeft natuurlijk de gemiddelde kijker en luisteraar heeft helemaal niks mee te maken. Want de voor de hand liggende vraag die stelde ik aan Lilian Ploemen en later ook aan Klaver. Uiteindelijk heeft PvdA gekozen om met GroenLinks intensief op te trekken. Ja, je zou nu ook kunnen denken, als ik GroenLinks had losgelaten, had ik misschien wel daar nu gezeten en in het toekomstige kabinet kunnen gaan zitten.
Kijk, ik heb het in de campagne heb ik aan de kiezers beloofd dat mocht de Partij van de Arbeid aansluiten bij een onderhandeling of in een kabinet gaan zitten, dan zouden we dat altijd samen met een andere linkse partij gaan doen. Ik geloof daarin, ik vind dat ook. Daar was natuurlijk geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om die belofte aan de mensen te breken.
Ik heb altijd gezegd dat ik wil proberen progressieve politiek te verenigen en me niet uit elkaar laten spelen door rechtse partijen. En dat hebben we ook niet gedaan.
Ja. Dat waren Ploemen en Klaver. Ik moest daar ook even van bijkomen. Want uiteindelijk wilde Klaver, heb je ook heel vaak gezegd, toch heel graag regeren. Nou, als hij nu misschien met een agenda met het klimaat, onderwijs, noem het maar. Had hij daar prima tussen gepast, toch?
Ja. Ja. Ja, misschien eerst even de PvdA van Ploemen, want die hoorden we natuurlijk ook als eerste. Zij, in die partij hoorde je al heel lang eigenlijk een bepaalde vorm van berusting van, nou ja, dit is een long shot. Dit gaat ons waarschijnlijk niet lukken. Ze hadden ook waren helemaal niet blij natuurlijk met die verkiezingsuitslag.
Nee.
9 zetels, dat was de vorige keer was dat een dieptepunt. Ze zijn niet uit dat dal gekropen, dat is natuurlijk heel veelzeggend. Dus je merkte ook wel dat in die partij, ook in de fractie, er wel een sentiment was van, nou ja, we zullen zien of het ergens op uitkomt en dat is een mooie meevallen, maar we rekenen nergens op. Dat was hun mindset. En zij zegt van, ja, ik heb mijn kiezers beloofd dat ik met een andere linkse partij, nou, je hebt in ieder geval geen kiezers mee gewonnen met die uitspraak. Laten we wel wezen. Want je hebt je eigen kiezers gehouden. En vervolgens zou je kunnen redeneren van, ja, als je dan met één linkse partij erbij wil, D66 afficheert zich meer ter linkerzijde dan ter rechterzijde.
Ja.
Ik denk dat niemand het ooit heeft als D66 als een rechtse partij. Sociaal-economisch zitten er wel rechtse elementen in, maar ze hangen, zeker op de grote onderwerpen die het komende kabinet zal aanpakken, hangen ze heel erg naar links. Dus, dus deze verdedigingslinie vind ik niet heel erg sterk. Maar goed, bij de PvdA, die likken hun wonden. Die zitten ook met hun vingers tussen de deur in allerlei enquêtecommissies die eraan zitten te komen. Bijvoorbeeld Groningen, waar ze dan als ze in het kabinet zitten weer met de pijnlijk over moeten zeggen, ja, het is allemaal onze schuld. Hè? Wat je nu ook merkt van Rutte 2, dat ze toch voortdurend ook in de campagne nog werden aangesproken door allerlei vervelende besluiten die ze hebben gesteund. Dus die moeten zich ook wat dat betreft een beetje ontworstelen aan de medeverantwoordelijkheid om weer te kunnen bouwen en dan vervolgens het alternatief kunnen bieden voor wat er nu zit, wat in de afgelopen periode niet is gelukt, want ze hebben de verkiezingen niet gewonnen, maar zijn gelijk gebleven. Zelfs met een kabinet wat toch heel lang zeker niet zo geliefd was. Dan heb je GroenLinks. GroenLinks, dit was het moment voor Klaver om historie te maken. Hij kon zijn partij voor het eerst regeringsverantwoordelijkheid laten dragen. Dat was een hoofdprijs waarvan ik echt, en daar zal hij misschien in de toekomst en terugblikkend ook wel ontzettend verdrietig om worden. Want dit was misschien wel de enige kans om het voor elkaar te krijgen.
Ja.
En hij had al, zodra hij had gezegd, ik ben bereid om te gaan onderhandelen, dan was hij waarschijnlijk ook het kabinet ingekomen. En dan had hij zijn partij in ieder geval kunnen positioneren als een betrouwbare partij waar je ook mee kan besturen. Moet natuurlijk kijken hoe dat was uitgepakt, maar laten we het voordeel van de twijfel geven dat in ieder geval niet aan hen had gelegen. Vervolgens moet je vragen, wat was er gebeurd na 4 jaar of 3 jaar, hoe lang het komende kabinet er zit. Dan hebben ze natuurlijk de concurrentie van de PvdA en de SP in de oppositie gehad. En wat bleef er nou uiteindelijk over van GroenLinks? Maar ja, eeuwig op 10, 12, 14, 18 zetels staan is er voor niemand bij in de politiek.
Nee. Maar het is toch interessant nog even, want je hebt dan die dat als we het allemaal terugbrengen naar die partijbijeenkomst van D66. Dus Kaag zet op een gegeven moment die deur open naar de ChristenUnie, maar zegt ook met 6 partijen. Toen is het allemaal in de hoofden gaan draaien, ook bij Remkes. En die heeft uiteindelijk de opening gezien, waardoor ze uiteindelijk met de voortzetting van het huidige kabinet misschien gaan. Als Klaver nou op dat moment ook had gedacht van, hey, dit is misschien mijn moment, nu, om daar naartoe te gaan en de PvdA los te laten.
Ja, dat klinkt aardig, maar dat kon eigenlijk al niet meer. Hè? Want hij heeft zo nadrukkelijk met dat, ja, ik noem het maar even,
in het landsbelang,
disrespectful Jut en Jul-achtige optredens voor de camera's, dat ze naast elkaar stonden als we hebben er allerlei metaforen over gehoord van de stiefmoeder.
Stampende met meisjes op de brug had je het over.
Ja, of met de stiefmoeder met de stiefzoon of zo. Of gewoon heel toch een wat ongemakkelijk duo, waarvan je dan moest afvragen van, ja, wie heeft nou eigenlijk de leiding? Ik hoorde vanaf de onderhandelingstafel dat Klaver af en toe ook wel een beetje de indruk wekte dat hij het best ongemakkelijk vond dat Ploemen, omdat ze een zetel meer had, min of meer de lead had, terwijl hij met een zetel minder, maar met veel meer politieke partijleiderservaring, daar dan een beetje de tweede viool moest spelen. Dus je hoorde al van, nou ja, het gaat allemaal niet. Aan de andere kant, juist als ze in een gezamenlijke fractie zaten, dan werden ze door partijgenoten omschreven als een verliefd stel. Waarvan het zo vervelend was dat er ook nog andere mensen bij zaten die dat verliefde stel bezig zagen. Dus dat is een beetje een diffuus beeld wat je daarvan krijgt. Maar als jij al die maanden hebt gezegd, we houden elkaar vast. En dan ter 11e uur alsnog elkaar loslaat.
Ja.
Ja, en daarom is het dus, en dat is...
We gaan niet met de ChristenUnie.
Ook dat, nee, maar dat is zo exemplarisch aan deze formatie, is dat mensen zich van meet af aan zo diep hebben ingegraven, dat de onvermijdelijke draai, die uit alle kanten had kunnen komen, had ook van de VVD kunnen komen, hij had ook van de PvdA GroenLinks kunnen komen, nu is hij van D66 gekomen, uiteindelijk gaat er iemand een prijs betalen. En je zou hopen voor de toekomst dat mensen misschien toch even een stapje terugnemen. Niet gelijk denken van als ik nou dit roep, dan vinden mijn kiezers het fantastisch. Dus dan ben ik de getapte jongen of de getapte dame. Maar denken, waar wil ik eigenlijk over 6 maanden zijn? En zou het kunnen zijn dat ik dat doel misschien alleen kan bereiken als ik me nu wat terughoudender opstel in mensen uitsluiten of mensen vastklampen?
Ja, nou, in dat opzicht is natuurlijk interessant. Nu D60 deze draai heeft gemaakt wat zij gaan binnenhalen in de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. We zitten alweer lang in bonusminuten volgens mij, maar nog 2 aspecten.
Ja, maar de mensen willen het.
Die willen het. Wat natuurlijk ook, want er is zoveel interessants gebeurd. Remkes die zei natuurlijk gisteren van dat het zou kunnen dat PvdA en GroenLinks dan, die noemde die geloof ik ook bij naam, eventueel een minister zouden kunnen leveren aan dat nieuwe kabinet. Het was nog niet uitgesproken.
Ja.
En Klaver en Ploemen die zeiden meteen, nou, dat gaat niet gebeuren. Toen dacht ik zo, dat is ook een lekker nieuwe bestuurscultuur. Hè? We breken het open.
Ja, dat was raar voor ons als watchers. Want wij denken, ja, wat is dat voor figuur? Als je eerst met elkaar allemaal zit te bespreken over hoe zo'n eindverslag eruit zit. Hij gaat daar een persconferentie over geven. En hij heeft zijn woorden nog niet uitgesproken. Of er beginnen allerlei partijen te zeggen, nee, dat gaan we niet doen. Of dat heb ik anders bedoeld. Of wat dan ook. Gaf een rommelig beeld. Snap ik ook wel. Aan de andere kant, als jij als de nieuwe coalitie, hè, ze willen vooral niet zeggen een doorstart, maar een nieuwe start. Ja. Nieuw. Ja. Anders.
Ja.
Als je dat echt voorstaat, dan wil je ook aan de buitenwacht, ook voor het land, laten zien dat je bereid bent om dingen anders aan te pakken dan ze tot nu toe zijn aangepakt. Betekent niet dat daarmee dat ook echt gaat gebeuren. Maar jij hebt in ieder geval aangegeven dat je het anders wilde. En jij kan dus in de komende jaren, op het moment dat er lastige beslissingen liggen, of als je verwijten krijgt van het is allemaal, oude bestuurscultuur. Hoezo nieuwe bestuurscultuur?
Jullie hadden kunnen instappen. Maar
had je kunnen zeggen, wij hebben jullie de hand gereikt.
Ja.
En jullie hadden mee kunnen doen en het verschil kunnen maken en het op een andere manier aan kunnen vliegen. Maar jullie hebben het geweigerd. Don't blame us. En dat zit hier natuurlijk ook achter.
Ja, maar als ze nou uiteindelijk echt voor die nieuwe bestuurscultuur hadden willen gaan, want nu zijn er allerlei plannen, hè, om het allemaal wat transparanter te maken. Maar als ze nou wel voor een minderheidskabinet hadden gekozen, echt met daadwerkelijk elke keer in de Kamer meerderheden verzamelen, nou, dan had je een nieuwe bestuurscultuur gekregen.
Ja,
maar dat durft ze dan ook niet aan.
Nee, maar je zag bij de algemene beschouwingen dat ook eigenlijk heel... Nee. Onwaarschijnlijk was dat zou gaan gebeuren. Omdat dan toch mensen in de schuttersputjes kruipen. 19 fracties. Iedereen wil zich onderscheiden. Ja. Je wil niet voor die andere fracties allemaal het imago krijgen van je bent een soort gedoger. Want dan word je ook als zodanig neergezet en behandeld in publieke opinie. Dus dat speelt ook allemaal mee. Dus dat was ook wel een heel ingewikkelde kaart geworden. En eigenlijk hebben die algemene beschouwingen laten zien, omdat dat pakket uiteindelijk ook weer door de ChristenUnie werd gesteund en daarmee ook een meerderheid haalde en dat alle andere partijen zich daarmee aan gingen sluiten. Dat ja, die een vorm van een minderheidskabinet eigenlijk niet eens nodig was.
Nee.
Als het echt op aankwam. Want als het er echt op aankwam, dan ging de oude coalitie toch met elkaar in zee. Hebben ze bij D66 natuurlijk ook wel gezien. Dus er zat niet zoveel anders op meer.
Nee, maar dan had je wel een dwang gehad om echt te vernieuwen. En nu kun je natuurlijk toch uiteindelijk met een meerderheidskabinet weer de gebruikelijke politiek gaan bedrijven. Dus wat komt er uiteindelijk? Want je kan wel zeggen van, nou, jullie mogen een minister leveren. En we gaan, meer open debat hebben in de Tweede Kamer. En niet meer ministerraad gaat allemaal anders uitzien.
Ja.
Maar uiteindelijk wil je toch ook gewoon je land stabiel regeren met een meerderheidskabinet.
En mag ik ook nog even iets impopulairs opmerken?
Heb jij al eerder gezegd dit volgens mij, hè?
Ja, wat je nu gaat zeggen?
Wat ik nu zeg, heb jij dat je nog maar moet zien wat er van die hele nieuwe bestuurscultuur terechtkomt.
Nou, ja, zeker. En ik hoorde van de week ook iemand, ik weet niet meer wie het was, maar iemand zei, ja, Nederland wil een nieuwe bestuurscultuur. Dat ik dacht, was er een referendum? Heb ik iets gemist? Ik heb vooral gezien dat er verkiezingen waren geweest en dat de huidige coalitie, die het om de oren heeft gekregen, In de publieke opinie ook terecht natuurlijk vanwege het verantwoordelijkheid nemen voor de toeslagenaffaire. Maar die zijn wel uiteindelijk naar de kiezer gegaan. En die kiezer heeft gezegd, zo erg was het, vonden wij het niet om je van een doorstart of opnieuw een stem voor jouw coalitie te weerhouden. En dat is uiteindelijk wel de meerderheid geweest in het land. Er is natuurlijk een verschuiving geweest, hè, CDA minder, D60 meer. Maar het is niet zo dat bijvoorbeeld een partij als de SP, die heel erg voorop liep natuurlijk bij de toeslagenaffaire, en natuurlijk ook CDA toen nog met Omtzigt, dat die massaal werden beloond door de kiezer van nou, maar jullie staan iets voor wat de rest allemaal heeft laten zitten. Dus er is heel makkelijk nu een soort frame ontstaan van het moet allemaal anders, het moet allemaal nieuw. Vooral Kaag heeft dat gemeente moeten zeggen. Die heeft natuurlijk wel daar een beetje campagne op gevoerd. Maar ze heeft 5 zetels gewonnen. Niet 25, 5.
Ja.
Dus het is niet zo dat het land massaal een andere kant op wilde.
Nee.
Ook vanwege de coronacrisis natuurlijk. Maar ik vraag me dus af of men heeft zichzelf het een beetje aangepraat. Van het moet allemaal anders. Maar je ziet dus dat het, als je dat uitspreekt, dat het allemaal niet zo makkelijk is om dat voor elkaar te krijgen.
Nee.
En je al heel snel weer in oude gewoontes vervalt. Om maar even als voorbeeld te noemen, dat smerige gestook over de positie van de informateur.
Ja, de VVD staat volgens mij op 37 peilingen, stonden ze in de laatste zetels in de laatste peilingen. Overigens over die ministers gesproken nog even. En dan gaan we echt toe, mensen, naar een afronding.
Nog een extra rondje langs dat park, mensen, rennen.
Ik vroeg me ook nog, of lopen kan ook, of even gewoon een drankje drinken. Maar ik vroeg me ook nog af, je kan wel zeggen van de PvdA en GroenLinks leveren een minister. Maar er is toch ook gewoon altijd een gevecht al tussen de partijen die in dat kabinet zitten om ministers te leveren. Je wil toch niet per se dat dan PvdA met de minister van Onderwijs er vandoor gaat?
Nee, hoewel langzamerhand de rode deks van de VVD behoorlijk is uitgedund. Maar er is een hele andere reden waarom PvdA en GroenLinks natuurlijk daar niet aan gaan meedoen. Want je wordt in feite toch een beetje mede verantwoordelijk gemaakt voor een regeerprogramma waar je zelf niet aan hebt meegeschreven.
Nee.
En je zou wel gek zijn als je dat doet.
Maar
als je niet volwaardig mee kan doen, waarom zou je dan een prominent, want het zullen dan prominenten zijn. He, stel je vaardigt als PvdA, vaardig je Samsom en Asscher af bijvoorbeeld. Of als GroenLinks, ik noem maar een dwarsstraat, Femke Halsema of Paul Rozemuller of Kees Vendrik. Dat zijn mensen van statuur in die partijen. Die gooien min of meer voor de leeuw in een kabinet wat niet van hun kleur is. Die moeten beleid gaan uitvoeren waar ze wel wat invloed op zullen hebben, maar waar ook goedkeuring zullen moeten geven aan dingen waar zij en zeker hun partij het niet mee eens is. Dus dat wordt een hele ingewikkelde. Het is allemaal mooie dromerij over ook zakenkabinet. Van, we zetten andere mensen neer van buiten Den Haag.
Marcel Levy, hè, of op Volksgezondheid en zo hoor je dan allemaal.
Maar ja, politiek is wel een vak, hè?
Ja, dus dat is maar weer gebleken de afgelopen maanden.
Je kan goed schieten en zeg ik even figuurlijk gesproken, en iemand de politiek inhalen die het fantastisch doet en die het op een hele andere manier aanvliegt, dat kan. Maar de ervaring leert dat juist de mensen die een behoorlijke rugzak hebben met ervaring in de politiek het langer uithouden en ook meer voor elkaar krijgen dan mensen die ergens vandaan worden geplukt.
Ja.
Ik denk even aan de ministers van Balken en de Vier van de PvdA. Dat waren allemaal mensen van min of meer buiten de politiek. Hè? Een columnist, een vakbondsmevrouw, hè? Ella Vogelaar. Jacqueline Kramer was volgens mij hoogleraar toen al. Vogelaar was moeilijk, Jacqueline Kramer was moeilijk, alleen Guusje ter Horst was iemand met echte bestuurlijke ervaring, en dat was ook eigenlijk misschien ook destijds wel de krachtigste minister van naast Wouter Bos natuurlijk.
Ja, ik zit alleen te denken, wie wordt er dan minister van Financiën? Wordt dat Sigrid Kaag dan of Koolmees?
Ja, dat wordt interessant, hè?
Ja.
Natuurlijk, Sigrid Kaag heeft een aantal prioriteiten aangegeven, hè? Klimaatbeleid, de grootste investering in onderwijs. En Europa, Nederland weer aan tafel, achter het stuur in Europa. Dus het is logisch als hij een van die drie dingen zal.
Minister van Klimaat.
Dat weet ik niet. Misschien is onderwijs een plek waar je kan je veel geld uitgeven zonder te grote politieke risico's kleven. Kan best interessant zijn. Natuurlijk internationaal financiën is logisch, want dat zou ze zo kunnen krijgen, want ze is de tweede partij.
Ja.
He, dus zou kunnen. Ga je wel over het geld, ben je heel machtig, maar kan je dan voldoende van jezelf laten zien en werk maken van de nieuwe bestuurscultuur? Of kan je op het ministerie van Onderwijs, wat voor D66 heel belangrijk is, dat doen en tegelijkertijd heb je dan genoeg tijd om andere dingen te doen, bijvoorbeeld je partij besturen of mee te denken als vicepremier of wat dan ook. Dus er zijn allerlei verschillende moties. Ze hebben voor financiën een aantal goede mensen al in de partij die het ook zouden kunnen.
Ja.
Dus dat is op zich niet uitgesloten. Maar het zal wel betekenen dat dan Wopke Hoekstra plaats moet maken voor een D66.
Ja, ja, we gaan rustig afronden. Het wordt natuurlijk heel spannend met de onderhandelingen die snel gaan beginnen. Denk alleen aan de medisch-ethische agenda, waar ook meteen commotie over was. Hè? Want Remkes had toch aangegeven dat in de Kamer dat er over gestemd zou kunnen worden. En daar was Segers ook niet van gediend. Want hij zei, we moeten toch bepaalde afspraken daarover
maken. Ja, moet je je voorstellen dat je ChristenUnie, trouw ChristenUnie stemmer bent of lid. En je ziet een VVD-informateur zeggen, dat komt wel goed met die medisch-ethische kwesties. En je hoort niks van je partijleider.
Nee.
Waar denk je ook van, waar hebben we ons in laten rommelen? Ja. Dus natuurlijk moet Segers dan een signaal laten blijken dat hij er ook wel wat van vindt. Er is ook wel weer contact geweest tussen Segers en Remkes daarover, om dat allemaal in goede banen te leiden. Maar dat is, kom je weer terug bij die beeldvorming die Mariette Hamer natuurlijk destijds ook heeft benoemd. Dat iedereen de hele dag bezig is om te kijken wat er over hem of haar op een website staat, getwitterd wordt en voor je het weet heb je een rel aan je broek. Ja. En dat wil je voorkomen. Dus moest gelijk worden teruggeduwd.
Ik ben tot slot eigenlijk wel benieuwd naar de meest bizarre spin, want we hebben nu natuurlijk Remkes gehad. Maar een anekdote uit het verleden. We kunnen het ook als cliffhanger of als teaser doen naar de volgende podcast. Kan je er eens rustig over nadenken. Nou ja, maar deze was er wel een die de geschiedenisboeken ingaat natuurlijk.
Ja, deze was pijnlijk ook omdat sommige mensen zich in Den Haag onaantastbaar wanen. Omdat ze denken dat ze... Er is natuurlijk bronbescherming. En daar veronderstellen mensen dat daar alles onder valt. Ook als het een grote gecoördineerde actie is voor een kwaadsprekerij. Dat mensen denken van dat hebben de kaboutjes kennelijk aan al die journalisten verteld. Maar het risico daarvan is, als jij een kwaadaardige spin zo massaal uitzet, dat dan op gaat vallen. En dat dan, zeker als je op dat moraalpaard galoppeert, van we gaan het allemaal anders doen, dat dan uitlekt en bekend wordt. Dus dit is ook wel weer even een wake-up call, dat je ook daarmee voorzichtig moet zijn. Maar goed, de meest bizarre spin. Moet ik me
toch van de volgende week
6 jaar even doornemen.
Ja, exact. Oké, Wouter, volgende week meer. Dankjewel.